Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars. Luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze morgendienst. Vandaag nemen wij afscheid van de aftredende ouderlingen en diakenen en zullen de nieuw benoemde ouderlingen en diaken bevestigd worden. Dominee van der Lussen gaat vanmorgen voor in deze dienst. Mijn naam is Jan Dor. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop voor in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. Organist is vanmorgen Erwin Vijfwinkel en de band speelt en Melchior begeleidt ons aan de piano. De collecte is voor de diaconie. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar en ook de tienergroep 1. En tienergroep 1 mag na deze mededeling al naar hun eigen ruimte gaan boven de kerk. Dus tienergroep 1 na de mededelingen naar boven toe. Dominee van Voren zal deze week niet dinsdag en donderdag in de gemeente aan het werk zijn, maar donderdag en vrijdag. Aanstaande vrijdag 21 september zullen, zo de heren wil, gaan trouwen Renske van der Weijden en Tom Koeling. In hun dienst in dit kerkgebouw zal hun huwelijk worden bevestigd. Dominee van der Marel is voorganger en de dienst begint om 18:30. U en jij worden van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. U zult gemerkt hebben dat in de contactsleutel die u van de week ontvangen hebt, pagina 3 ontbreekt. Pagina 3 ligt nu in de postvakjes. Pagina 14 en 15, die horen deze keer leeg te zijn. Vanmiddag is er geen dienst in dit kerkgebouw. Maar er is natuurlijk een dienst van de gemeente van de Assembly of God en natuurlijk zult u daar ook wel welkom zijn. Wij zingen nu lied 189 uit onze eigen bundel. En na een moment van stilte zingen wij lied 38, het vierde vers. Dat is een terzeelied en ik stel voor om dat 4 keer te zingen. 38, het vierde vers, 4 keer. Na de mededelingen, namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Uiteraard zullen wij onze voorzitter gehoorzamen over het aantal keren Taizé-lied. Over lied 189 hadden wij nog wel een mening. Ook, dat is, het is een kanon, daar wil ik even uw aandacht op vestigen. Met 3 groepen, het wordt keurig gebeamd. Groep 1, dat vak, zingt mee met Lotte. Groep 2, ook Tamara. Groep 2, middenvak. Dat is dan Lotte. Groep 3, die zingt mee met de viool. Wij zingen het geheel 2 maal. En we vinden het reuze spannend.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de opgestane Heer Jezus Christus. En nu staat op mijn papier dat de kinderen van de kinderbijbelgroepen naar boven kunnen gaan. Wat wij nu in de dienst gaan doen, dat is dat we God gaan prijzen in aansluiting aan het belijden van ons christelijk geloof. Het eerste doen we als volgt. Namens u, namens ons allen, zal Ellen Meijer de apostolische geloofsbelijdenis uitspreken. En dan zal de band ons twee lofprijzingsliederen presenteren die wij meteen aansluitend zingen. En als het mogelijk is, zou het fijn zijn als u tijdens de belijdenis die wij afleggen en de lof die we God brengen gaat staan.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Deze twee liederen, samen met heel wat andere, zijn al uitgekozen. De werkgroep die aan het uitzoeken nieuwe liederen wij kunnen gaan zingen in de diensten. Om straks aan u te presenteren. En er wordt aan gewerkt om dat op een manier te doen waardoor ook de mensen thuis de tekst mee kunnen lezen. En wellicht dat ook de melodie dan op het scherm gaat verschijnen. Beschouwt u dit als een voorproefje, uitbreiding van ons liederenrepertoire, waar de commissie Nieuwe Liederen hard mee bezig is. We hebben de naam van God beleden en groot gemaakt. Laten wij nu even nadrukkelijk ons toewijden aan God en onze naast. Ik wil u één vers voorlezen uit Romeinen 6 als een appel om christelijk te leven, om in ons leven ook te laten uitwerken dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan uit de doden. En na dat appel zullen wij zingen uit de eigen bundel 142. Dat is een citaat uit Psalm 19. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heer. Eerst Romeinen 6. In samenvatting van wat hij uiteenzette, zegt Paulus in vers 13. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Er zit dus een besluit in dat je neemt. Van nu af aan doe ik niet meer mee aan het onrecht. Van nu af aan kan de Heere God op mij rekenen. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Zijn opgewekt. Nu al? Ja, dat verbindt Paulus met dat onze Heer Jezus voor ons in het graf is neergedaald en dat hij zo onze oude mens heeft meegenomen, de dood in en het graf in. Weg ermee, vergeven, over, uit. En bij zijn opstanding verrijzen wij mee uit het graf, als nieuwe mensen. En zo mogen we aan onszelf denken, als nieuwe mensen, levenden die in de vergeving van Christus het oude achter ons laten. Dan eindigt hij. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Gerechtigheid, recht doen aan mensen, aan de natuur, aan God. En een werktuig, dat is iets dat God daarvoor gebruikt. God zou u ons willen gebruiken, bid je hierbij. Want dit is wat we willen. Nu onze oude mens in het graf van Christus is achtergebleven. In uw gerechtigheid geloven en eraan meewerken. Jezelf aanbieden als een werktuig, een instrument. Elke dag. Te beginnen vandaag. Laten we nu in gebed tot God gaan. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons uitnodigt om naar onszelf te kijken als levenden die uit de dood zijn opgewekt. In Christus, dankzij zijn offer voor de zonde van de wereld, wilt u in ons allen, in ons hart, een toenemend verlangen leggen om instrument te zijn voor het komen van uw gerechtigheid in een wereld die ten onder gaat aan ongerechtigheid. Wilt u ook ons als christenen vergeven in zoverre wij toch nog op dat oude spoor zitten en mensen beschadigen, de natuur opdoen en u tekort, en ons door uw geest vernieuwen op mensen die graag een werktuig zijn voor uw gerechtigheid. Wilt u, als we nu het evangelie openen, u verlangend zijn om uw goede woorden daaruit te horen, lezing van de Bijbel en de preek daarover, rijk zegenen. In Jezus' naam. Amen. In het evangelie naar Marcus worden twee verhalen verteld over de genezing van een blinde. Verreweg het bekendste is het verhaal over de genezing van Bartimeus. Vanmorgen wordt het andere voorgelezen. Marcus 8, vers 22 tot 26. En ook het stuk dat daarop volgt, Ellen Meijer zal voorlezen, tot en met vers 34.
Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: "Ziet u iets?" Hij begon weer te zien en zei: "Ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond." Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag nu alles heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: "Ga het dorp niet in." Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Ze antwoordden: "Johannes de Doper." En anderen zeggen: "Elia." En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hen: "En wie ben ik volgens jullie?" Petrus antwoordde: "U bent de Messias." Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: "Ga terug, achter mij, Satan. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen." Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen."
Bethsaida is een plaatsje dat ligt aan het meer van Galilea. U ziet op de kaart een wit vlekje boven de helft van boven het midden. En daar waar nu het pijltje omheen cirkelt, daar ligt het plaatsje Bethsaida. En volgens Johannes 1, vers 45, kwamen daar Filippus, Andreas en Petrus vandaan. En Caesarea Philippi, later in de tekst genoemd, dat ligt aan de kust in het noorden, in dat witte gebied linksboven. Dat was buitenland. En je ziet dus dat Jezus een hele tocht maakt met zijn discipelen vanuit dat Bethsaida naar die stad verder weg. En in Bethsaida, daar wordt dus die tweede blinde genezen. Bartimeus bij Jeruzalem en deze man in het noorden. Er is nog een opmerkelijk verschil tussen die twee genezingen. Bartimeus is assertief. Die schreeuwt als Jezus voorbij komt. En als de mensen zeggen hou je mond, dan gaat hij alleen nog maar harder schreeuwen. Bartimeus weet de weg naar Jezus te vinden. Van deze blinde wordt gezegd dat hij bij Jezus wordt gebracht. In de vorige Bijbelvertaling staat nog iets duidelijker dat andere mensen het initiatief nemen. Zij brachten een blinde bij hem en smeekten hem, Jezus, de blinde aan te raken. Waarom doet hij dat zelf niet? Wilt u mij alstublieft aanraken? Wat wil zeggen, de hand opleggen? Even eerder in het evangelie gaat het over een dove die gebrekkig sprak. En dan wordt het ook verteld dat mensen hem meenamen naar Jezus en een goed woordje voor hem doen. Daar kan je dan inkomen, want die man die praat niet makkelijk of zelfs buitengewoon slecht. Maar een blinde kan schreeuwen. Zie Bartimeus. Waarom doet hij dat niet? Had hij daar geen vertrouwen in? Was hij bang voor teleurstelling? Hoeft het allemaal niet? We zullen het nooit weten. Maar één ding is zeker, anderen lopen hier voorop. Hij heeft mensen die voor hem opkomen bij Jezus. En daarom is de kerk zo fijn. Omdat je dat af en toe nodig hebt, dat anderen voor jou opkomen bij Jezus. Ik noem dat leunen. Ik heb daar een plaatje bij gevonden. Leunen. In onze kerk zijn gelukkig verschrikkelijk veel mensen die niet zo'n zin hebben om te leunen. Zeggen ik wil wat doen. Dat is een zegen. Als hier alleen maar geleund werd, dan werd het een suffe boel. En toch is het een zegen dat het wel kan af en toe. Af en toe staat je geloof op een laag pitje. Af en toe wil het niet zo erg bidden. En dan ben je zeer hartelijk welkom in de kerk. Echt, als je een periode hebt dat je zegt, Tja, het zegt me allemaal niet zoveel. Als je een periode hebt dat je zegt van ja, bidden, moeilijk hoor, het lukt me eigenlijk niet zo goed. Heel hartelijk welkom hier. Want in de kerk heb je mensen om je heen die het dan voor jou doen. En op wie je kunt leunen. En ik weet hoe dankbaar broeders en zusters in onze gemeente ervoor zijn dat dat zo is. En dat je soms een lange periode in je leven doormaakt dat het moeizaam gaat. En dat je dan weet, maar dat mag en nu zijn er anderen en die lopen voorop. Net als bij die blinden. Er zijn dus mensen geweest die hebben gezegd, hup Kees, steek je arm in de mijne, we gaan naar Jezus. En er zijn mensen geweest die zeiden, dit heeft zin, dit gaan wij doen. Of die tegenstribbelde weten we niet, of die er lang met ze over gepraat had, we weten het niet. Maar het accent valt erop dat er mensen zijn die hen brengen en die Jezus aanspreken. En Jezus zegt niet van, ja ho, wacht, wil die zelf wel? Hij neemt hem apart en hij gaat aan de slag. Omdat Jezus dat weet, dat een mens soms dat gezelschap van anderen nodig heeft om in ingebed te zijn. Zo, leunend op elkaar, komen wij bij de Heer. En zoeken we ons heil bij Hem. Dat is voor ons allemaal weggelegd. Zoals mensen zomaar in oud tegen elkaar kunnen zeggen, ik zal voor je bidden. Dat is een verrukkelijke toezegging. Vooral als je het zelf even niet kunt. Iedereen kan dat. En af en toe zijn er mensen die nemen daarin het voortouw. Ik zie wel iets van diakenen en ouderlingen in die mensen die die blinden bij Jezus brengen. Dat hele praktische van, steek je arm maar door de mijne, we gaan. Jij kunt niet kijken, ik zorg dat we de weg vinden die we nodig hebben. Praktische lui, diakenen, nodig in de kerk. En die mensen die dan niet op hun mondje zijn gevallen en die de Heer Jezus aanspreken en die het woord doen. U krijgt ze op bezoek. Nu weer een hele nieuwe reeks ouderlingen. En het leuke is, u mag ze bellen en dan komen ze. Maar als u niet belt, bellen zij. En dan krijg je een telefoontje of een e-mailtje. Want dat hebben die ouderlingen en diakenen gemeen. Dat is het kenmerkende van die mensen die de blinden bij Jezus brengen. Ze hebben oog voor hem. Hij gaat hun ter harte. Ze leven met hem mee. Ze gunnen hem het heil. Daarom krijgt u soms een e-mailtje of een telefoontje van uw wijkouderling. Vindt goed als ik langskom. Wat kom je doen? Uiteindelijk dit. Misschien kan ik een handje helpen. Met jou bij de Heer brengen. En dat gaan ze allemaal op hun eigen manier doen. Leunen op elkaar. En na 3 of 4 jaar, dan kun je ook het gevoel hebben, nou, ik heb er hard aan getrokken, nu stop ik weer even. En dan mag ook John, Jan, Jaap, van der Heide en Simone Slagboom, notulisten, terugtreden. En Feiko. Ik had hem al wel gezien. Feiko. Terugtreden. En nu misschien weer even leunen. Fijn dat de kerk er is. Dan rust niet de volle last van het geloven op jou alleen. Het is de bedoeling dat u energie ontleent aan uw nieuwe ouderlingen en diakenen om de weg naar Jezus te blijven gaan. Er is nog een verschil tussen deze blinde en Bartimeus. Ik heb dat op de volgende dia onder elkaar gezet. In Markus 10, dat is het verhaal van Bartimeus, lees je dat hij meteen geneest. Daar gaat geen tijd overheen. Er wordt ook niet met speeksel, met spuug gewerkt. Jezus spreekt een woord, net als bij de schepping. En meteen, ogenblikkelijk, is de man genezen. Dat is hier heel anders. Dit verhaal is uniek in het Nieuwe Testament, omdat het een genezing in fasen beschrijft. Twee fasen. De eerste is dat Jezus hem behandelt met speeksel en dan aan hem vraagt: zie je wat? Dat is een eigenaardige vraag. Bij Bartimeus hoeft hij dat niet te vragen. Natuurlijk ziet hij. Ziet u iets? En dan komt er een wat verward en vreemd antwoord. Ik zie de mensen dat ze als bomen, ik zie ze lopen. Een rare zin. Als je hem vertaalt, dan zit er iets kroms in. Het is alsof die man ook zijn best moet doen om te zeggen: ja, ik zie wel wat, maar wat zie ik nou eigenlijk? Hoe zeg ik dat? Ik zie de mensen, ja, ik zie de mensen, ja, ja, ik zie wel wat. Ja, dat ze, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Als bomen. En ik zie ze lopen. En dan ben je er nog niet. En dan is Jezus er nog niet. En dan volgt er een tweede ronde. En dan pas daarna is het in orde. Dan ziet hij scherp. En dan wordt er ook nadrukkelijk bij gezegd, dan ziet hij ook in de verte scherp. Heel eigenaardig. En allerlei suggesties worden gedaan. Dat het misschien voor Jezus toch ook een heel karwei was deze keer. En dat dat iets laat zien dat het voor onze Heere God toch eigenlijk een heel karwei is om de wereld te redden. En dat dat niet vanzelf gaat en zeker niet van de ene minuut op de andere. En er wordt ook wel gesuggereerd dat wij er hier op worden voorbereid. Dat het veel tijd gaat kosten. En er wordt gewezen in de richting van het vervolg van Markus 8. Want dat is inderdaad zeer opvallend, dat ook in het vervolg er twee fasen zijn. En wat is het vervolg? Dat Jezus aan zijn discipelen vraagt: en wie denken jullie nou dat ik ben? En dan rolt die prachtige geloofsbelijdenis eruit van Petrus: ik geloof dat u de Messias bent. En dan gaat dat verhaal zo teleurstellend verder met die aanvaring tussen Jezus en Petrus. Omdat Jezus dan na die belijdenis gaat zeggen van ja, en dat betekent lijden en sterven. En dan neemt Petrus Jezus apart en zegt: nou moet u stoppen met dit soort zwartgallige gedoe, want zo gaat dat niet. En dat Jezus op zijn beurt dan weer Petrus een forse reprimande geeft. En zegt, jij bent meer bedacht op de dingen van de mensen dan op de dingen van God. Je snapt er nog helemaal niks van, man. En dan begint Jezus aan dat moeilijke werk om uit te leggen wat er geleden moet worden door hem en de volgelingen. Merkwaardig, ook twee fases. Een geloofsbelijdenis, Petrus ziet het. Hij ziet het in een flits, Jezus is de Messias. En hij ziet het helemaal niet scherp. Hij weet eigenlijk niet wat hij ervan denken moet, blijkt. Hij snapt er nog niks van. En Jezus heeft nog een hoop werk om Petrus zover te krijgen dat hij het scherp ziet. En het lijkt erop dat het verhaal van de genezing in twee fasen expres staat voor het verhaal van het inzicht in twee fasen. Omdat nog eerder in Marcus 8 Jezus de discipelen daar al op had aangesproken dat ze toch niet zo verschrikkelijk snel van begrip waren. En dat doet hij dan met deze woorden in vers 18. Zijn jullie dan zo hardleers? Begrijpen jullie het dan nog niet? Hebben jullie dan geen inzicht? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Altijd weer wordt dat motief van blindheid en helder zien overgebracht op ons. Op ons christenen, volgelingen. En is er altijd ook weer bij Jezus dat gevoel van vermoeid worden. Jullie hebben ogen, maar zien niet. Hoe krijg ik het aan jullie verstand? Hoe het echt is? Vers 18, jullie hebben ogen, maar zien niet. Vers 22, een blinde wordt in twee fasen genezen. Vers 28, de discipelen met Petrus voorop gaan moeizaam in twee fasen ontdekken wie Jezus is en wat het betekent wat hij gaat doen. Daarmee lijkt dit verhaal ons te willen aansporen niet te gauw tevreden met onszelf. En om er rekening mee te houden dat wij niet scherp zien. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Financiële crisis. Wat betekent dat nou? Wat heeft dat ons te zeggen? Is dat een teken destijds dat wij moeten verstaan om God beter te leren kennen? Hoe interpreteren we de dingen die we zien? Beelden zien is één ding, maar ze uitleggen. De blinde ziet wel mensen, maar hij interpreteert nog niet goed. Hij denkt dat het bomen zijn. Petrus ziet wel een Messias, maar hij interpreteert nog niet goed. Hoe is dat met ons? Hoe is het met ons zicht? Ik wacht even, want het is nog niet helemaal voor elkaar. Die micro. Gaat een duim omhoog. En u kunt het nu ook. En trouwens bijna klaar. Hiermee. Dat verhaal wil verlangen bij ons oproepen. zei ik, om te verlangen naar meer. Is er meer? Vorige week. Maar ook in dit opzicht. Er is meer. Je kunt verder komen als gemeente in het verstaan van de tijd. Je kunt verder komen als gemeente in je kijk op Jezus. In je verstaan van het evangelie. In het zicht op God. Nooit volmaakt nog. Het blijft een spiegel in raadselen in dit leven, zegt Paulus. En toch, niet te gauw tevreden, mensen. Laat dat verlangen er zijn. Dat we scherper gaan zien. Beter begrijpen wat God van ons wil. De tijd verstaan. Om zo te groeien als christenen en gemeente. En daarvoor krijgt u ze ook. Uw nieuwe diaken en ouderlingen. En wie weet, ook nog een nieuwe dominee. Amen. We zingen gezang 328 over het verlangen dat God ons klaarheid geeft. Dan is nu het moment om de bevestiging van de nieuwe diaken en ouderlingen tegemoet te gaan. En daarmee noem ik eerst nog een keer de namen van hen die aftreden als ambtsdragers. Jan Dor, Jaap van der Heijden, Feiko Lanting en John Peten. Het is denk ik fijn als jullie een kort moment gaan staan, omdat ik jullie dan wil bedanken namens de gemeente voor wat jullie gedaan hebben. Daar voeg ik niks aan toe. Dit kwam uit het hart. Dank jullie hartelijk. En ga genieten van welverdiende rust tussen aanhalingstekens. Tijd voor weer andere dingen. Dank jullie hartelijk. En dan zit hier vooraan een hele rij vol met mensen die straks ja gaan zeggen. En toen bekend werd dat jullie dat gingen doen, was er in onze gemeente een gevoel van vrolijkheid. Wat fijn. En hopelijk hebben jullie dat gemerkt. Henk Bijl, Rink van Eersel, Kees Geersen, Piet-Jan Hazenoot, Francine Wattel, Harry Lakerveld, Annette Pelgrim, Gerrie Verboom en Hans Zuur. Wij danken God dat we deze broeders en zusters mogen verwelkomen als diaken en ouderlingen. Daarbij hebben we afgesproken dat in het ouderlingschap af en toe een nadrukkelijke verdeling plaatsvindt. Ouderlingen die zich echt op het bestuurlijke gaan richten en ouderlingen die zich echt helemaal op het pastoraat gaan richten. Gaan we nog verder uitwerken hoe dat precies vorm krijgt. Maar dat gaat gebeuren. Kort wil ik iets zeggen over hoe diakenen en ouderlingen een Bijbelse opdracht aanvaarden op deze dag. Ik begin bij de diakenen. Die oorspronkelijk naar alle waarschijnlijkheid de tafeldienaars zijn geweest, de mensen die uit de gemeente naar voren kwamen om de viering van de maaltijd van de Heer, om die gestalte te geven. Waarbij we moeten bedenken dat die maaltijd in het begin van de kerk elke zondag werd gevierd en was ingebed in een echte gemeenschapsmaaltijd. Zo dat er dan ook bij die maaltijd oog moest zijn voor de mensen die arm waren, misschien zelfs niet genoeg te eten hadden, enzovoorts. En zo is het diakenambt gegroeid tot het ambt van diegene die de gaven van de gemeente inzamelen om allen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te doen delen in de liefde van Christus. Vorige week heb ik Psalm 72 een paar verzen voorgelezen ter aanduiding van hoe de koning in Israël functioneerde, een beeld van een goede overheid. Ik citeer hem nu opnieuw als een aanduiding van het diaconale werk. Opkomen metterdaad en biddenderwijs voor het recht van de armen die om hulp roept. Het recht van de ellendige en wie geen helper heeft. En zo willen de diakenen ertoe bijdragen dat we als gemeente recht doen en oog hebben voor degene binnen onze gemeente en daarbuiten die in welk opzicht ook behoeftig zijn. En nog altijd, als symbool daarvan, is de verzorging van de maaltijd van de Heer in handen van de diakenen. ouderling, die komt uit het Oude Testament weglopen eigenlijk. Omdat er in het volksbestaan van Israël een belangrijke plaats was weggelegd voor de oudsten. Een raad van oudsten die het volk vertegenwoordigden bij God en die ook het volk bestuurden naar de wil van God. En ook toen de koning in Israël kwam, bleven de oudsten in de dorpen en steden belangrijk om recht te doen en om het volk te leiden. Zo heeft ook de gemeente van Christus oudsten. Oudsten die gaven hebben om de gemeente te leiden, te onderwijzen, te troosten, te vermanen misschien. En daarmee citeer ik Romeinen 12. We vinden daar een aantal gaven opgesomd, samen met de gaven die net bij het diaconaat al naar voren kwamen. Paulus zegt, wie de gave heeft te profeteren, moet die in stemming met het geloof gebruiken. En daarin wordt gezinspeeld op dat heldere inzicht in hoe de tijd is en wat er staat te gebeuren. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen, diaconaal. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Zo kun je bij je ouderlingen terecht. Soms, joh, weet jij hoe dat zit? Kun jij mij daar wat over zeggen? Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Natuurlijk zijn die gaven niet voorbehouden aan ambtsdragers. God zij dank zijn ze wijdverbreid over de gemeente. Maar ook bij ambtsdragers, bij ouderlingen, kan dat in goede handen zijn. Zodat als zij of hij geweest is, je getroost achterblijft. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En dat heeft dan weer te maken met de gemeente de weg wijzen, koers uitzetten. En daar is de kerkenraad voor. Dat doet niet één persoon, dat doen we met elkaar als ambtsdragers samen verbonden om leiding te geven aan de gemeente. Petrus zegt ergens dat wij rentmeesters zijn over de velerlei genade van God. Hij wil zeggen, God geeft ons een heleboel gaven als gemeente en die moeten we goed en zorgvuldig gebruiken en benutten. En de ouderlingen die willen daarbij helpen om dat rentmeesterschap tot vrucht te brengen en om ons te laten groeien als gemeente in de functie die wij hebben, ook in deze wereld. Zo sluit ik af dit stukje van inleiding tot de opdracht die deze mensen aanvaarden. Alle ambtsdragers samen hebben de verantwoordelijkheid om als raad van de kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren. Ik wil jullie vragen om nu op te staan en voor de gemeente te gaan staan om de belofte af te leggen om de gemeente te dienen in dit ambt. Nu jullie, Rink, Annette, Kees, Henk, Hans, Harry, Geri, Francine en Piet-Jan, gereed staan om jullie ambt te aanvaarden, wil ik jullie aanmoedigen om je altijd met dankbaarheid te herinneren dat het Christus eigen kudde is die jullie wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. De Nederlands Gereformeerde Kerk van Eindhoven is zijn kerk. Aanvaard dan je dienst met blijdschap. Voed jezelf met het woord van God. Volhard in het gebed. En vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Willen jullie dan nu antwoorden op de volgende vragen? Geloven jullie dat jullie in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst zijn geroepen? En ten tweede, aanvaarden jullie de Heilige Schrift als enige regel van het geloof? En willen jullie je verzetten tegen al wat daarmee en met de belijdenis van de kerk strijdig is? Ten derde, beloven jullie jullie ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op jullie wegbrengt? En beloven jullie geheim te houden wat vertrouwelijk ter jullie kennis komt? En ten vierde, beloven jullie je steeds te onderwerpen aan kerkelijke vermaningen, indien jullie je in leer of leven te buiten zouden gaan? Wat is jullie antwoord? Rink van Eersel. Ja. Annette Pelgrim. Ja. Kees Geersen. Ja. Henk Bijl. Ja. Hans Zuur. Ja. Harry Lakerveld. Ja. Geri Verboom. Francine Wattel. Piet-Jan Hazenoot. Laten wij dan voor jullie gaan bidden. Tijdens het gebed leg ik elk van deze nieuw aangetreden ambtsdragers om beurten de handen op. Wij beginnen met danken voor wat de aftredende broeders en zusters hebben gedaan. Waarbij ik betrek ook al het werk dat in andere zin in de gemeente wordt verricht, pastoraal en diaconaal. Er zijn jeugdassistentes, wijkassistentes. Er is het werk van pastoraal werker Petra Pelleboer. Laat ons bidden. Hemelse Vader, eerst willen we u danken voor de toewijding van Jan Dor en Jaap van der Heijden en Feiko Lanting en John Peten, die nu hun ambt neerleggen. En als kerkenaar denken we dan ook aan het werk van notuliste Simone Slagboom. En we danken u voor al het werk dat verricht wordt in onze gemeente door jeugdassistenten en wijkassistenten. Allemaal ten dienste van de opbouw van uw kerk. We zijn blij met het werk dat Petra Pelleboer vaak in stilte doet. En we bidden u, wilt u al dat werk dat gebeurt zegenen, het werk van onze handen bevestigen. En zo ook geven dat de mensen die nu terugtreden, dat vol vertrouwen op u kunnen doen. Gelovende en wetende dat u bij machten bent oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Wilt u door al die dienst opbouwen het lichaam van Christus, dat u aan ons toevertrouwt. We danken u dat er nieuwe mensen gereed staan, die zo even hun ambt aanvaard hebben. En nu bidden we of u ook hen wilt zegenen. Rust u, Heere God, Rienk van Eersel, toe met uw Heilige Geest. Zodat hij als Jaken in deze gemeente in liefde kan omzien naar de mensen hier en daarbuiten. En kan meehelpen om uw barmhartigheid gestalte te geven. Doe ons groeien als christelijke gemeente. In het dienen van de gerechtigheid. Laat het werk van de diakenen daartoe bijdragen. Wij bidden, Heer. Wilt u Annette Pelgrim toerusten met uw Heilige Geest? Wilt u Kees Geersen de kracht en de wijsheid schenken van uw Geest? Wilt u Henk Bijl met de zegen van uw Geest vruchtbaar doen zijn in zijn werk? Wij bidden u voor Hans Suur. Rust hem toe met uw Geest van kracht en inzicht. En wilt u Harry Lakerveld met uw Geest toerusten om als voorzitter van de kerkenraad goed en dienstbaar leiding te geven. We bidden u voor Gerry Verboom, dat uw Heilige Geest met haar gaat en toerust voor haar werk. Wilt u Francine Wattel door de rijke werking van uw Heilige Geest vreugde geven in haar werk als ouderling. En zegent u Piet-Jan Hazenoot in de kracht van uw Geest om te doen wat u hem vraagt te doen. Zo, Hemelse Vader, bidden en smeken wij u om genade voor hem. Want het zijn grote woorden die we gesproken hebben. En om dat vorm te geven in dienstbaarheid, dan loop je altijd weer tegen je grenzen als mens aan. En daarom helpt u ze om in vertrouwen op uw belofte dit werk te doen. Rustend in uw genade. En maak het waar dat u door uw Heilige Geest voor hen uit wilt gaan. En wilt steunen. Wilt u ze zo schenken dat ze trouw aan hun belofte, standvastig in hun dienstwerk, in de zekerheid van het geloof, overvloedig zullen zijn in de hoop, geworteld en gegrond in de liefde van uw Zoon, Jezus Christus. Hem eren wij en de Heilige Geest, met u, de Vader. U zij de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Amen. Nu wil ik u als gemeente vragen op te staan en deze broeders en zusters te aanvaarden als ouderlingen en diakenen die in uw midden dienstbaar willen zijn aan de gemeente. En ik wil u vragen om hen hoog te houden in hun ambt. En nu dat luid en gul aan hen te verklaren door te zeggen: ja, dat willen wij van harte. Wilt u dan nu gaan zingen het lied waarmee wij deze mensen zegen toebidden? En daarvoor gaat nu ook de band weer spelen. Danken en voorbeden doen voor wat verder in onze gemeente leeft. Ik noem een aantal namen. Afgelopen week heeft dominee Daniel Timmerman een tweede uitvoerig en indringend gesprek gevoerd met onze kerkenraad. Is zo verder toegerust om zich te bezinnen op de keuze die hij moet maken. We zullen voor hem en zijn vrouw Hanneke bidden. We zijn behalve met het beroepingswerk met nog een belangrijk project in onze kerk bezig. De aankoop van de Johanneskerk. Johan Dirksen, die zal binnenkort in de contactsleutel ook wat meer vertellen over hoe het proces nu verloopt. Op dit moment is er nog niet heel veel concreets te zeggen. De status is dat de verkoop van ons gebouw nu is gestart en dat binnenkort mogelijk geïnteresseerden actief door Reliplan, bedrijf dat we daarvoor in de arm hebben genomen, worden benaderd. Met de PKN is een vergadering gepland om het voorlopig koopcontract verder af te handelen. En er wordt een projectteam gevormd. Er zijn een aantal mensen voor benaderd en die hebben ingestemd met hun rol daarin. Er wordt ook gekeken, samen met de makelaar, naar financieringsmogelijkheden en opties voor subsidies. U hoort, het is allemaal voorbereidend werk. De eerste stap is natuurlijk de verkoop van dit gebouw, want daarvan hangt af of het project door kan gaan of niet. Ook daar zullen we voor bidden. Ik noem nog namen van gemeenteleden. Ik noem de naam van Sjaak Glasbergen. Die heeft jarenlang heel volhardend gezocht naar werk. En recent gevonden. Sjaak, dat is iets om als gemeente in jouw vreugde en die van Jannie deel te nemen. En je vond het goed als ik dat hier noemde. We willen er graag samen met elkaar voor danken dat God je volhardende inspanningen heeft willen zegenen tot hiertoe. Diebert Kleinmeij, vorige week hebben we voor hem gebeden. Darmoperatie vanwege de ziekte van Crohn. Hij is inmiddels alweer thuis. Het ging voorspoedig. Zo voorspoedig dat Diebert en Rebecca erg dankbaar zijn dat er zoveel zegen op de operatie heeft mogen rusten. Ik noem de naam van Marie-José de Vos. Zij is deze week begonnen aan de 6e kuur. En haar gevoel tot nu toe was, het wordt met de bijwerkingen ietsje minder, is ietsje meer energie. En ze hoopt natuurlijk erg dat dat ook nu zal doorgaan. En dan over een paar weken, dan wordt er een MRI gemaakt. En dan moet er worden uitgezocht hoe het vervolgtraject verder zal zijn. We bidden voor haar en Nico. En tenslotte noem ik de naam van John van der Einde. Vanuit onze gemeente heeft men ook echt om hem heen gestaan om te zoeken naar een oplossing nu hij niet opknapt. En hij heeft nu voorlopig een kamer betrokken in Genderhof. En de verwachting is dat hij daar definitief zijn plek zal vinden. Ik wil voorgaan in gebed. Heere God, leunen op elkaar. Soms moet dat. En dan kan het ook. En wij danken u dat u zo de inspanningen hebt willen zegenen om voor John van den Einde een plek te vinden waar hij beter zal kunnen functioneren nu hij met zijn gezondheid zo kwakkelt. Zegent u hem, Heer, als hij nu in Genderhof tot rust wil komen en te midden van nieuwe mensen voor hem zijn plek wil vinden. Wilt u hem daar een goed thuis geven en bij hem zijn steeds als hij merkt dat zijn gezondheid hem zo in de steek laat. We danken u dat we in gebed heen mogen staan om Diebert Kleinmeij en Marie-José de Vos. En dat u voor Diebert en Rebecca en hun kinderen goed bent geweest. Dat ze opgelucht kunnen terugkijken op de operatie. U zij geprezen voor het voorspoedige herstel tot nu toe. En we bidden u dat het mag voortzetten. Heer, sterkt u Marie-José en Nico de Vos op die lange weg die ze gaan met nu weer een kuur. Wilt u het alstublieft doen strekken tot herstel van haar gezondheid. En hen beide energie en kracht schenken om door te gaan. We weten hoeveel beslag het op een mens kan leggen als werk afbreekt. Als je geen baan kunt vinden. Als solliciteren alsmaar tot nee leidt. Wij danken u dat u Sjaak Glasbergen de energie en volharding schonk om zich niet uit het veld te laten slaan. En dat u hem nu gezegend hebt met een baan die perspectief biedt. God, wij danken u dat u zo goed bent voor Sjaak en Jannie. En wilt u zijn met al diegenen voor wie dit een probleem is. En die ook volharding nodig hebben om door te gaan met solliciteren. Of aan omscholing moeten denken. Heer, denk aan hen. Geef ze kracht om door te gaan. We willen u bidden om zegen over het project dat we gestart zijn. De verkoop van dit gebouw om tot aankoop van de Johanneskerk over te kunnen gaan. Zegent u alles wat de mensen die in dat projectteam zitting hebben ondernemen en gaan ondernemen om dit proces goed te leiden. En wilt u goed voor ons zijn? In die zin dat de plannen die we gemaakt hebben gaan lukken. Zegent u alle stappen die gezet gaan worden. We kijken naar u op. Het is toch uw zaak, o Heer, dat uw gemeente hier in Eindhoven, de Nederlands Gereformeerde Kerk, als uw kerk, dat die kan bloeien en groeien. Wilt u ook in dit opzicht ons dat schenken? Ook nu bidden we voor dominee Daniel en zijn vrouw Hanneke Timmerman. Leid u hen. Geef hen rust. Geef hen inzicht. Helder inzicht. Scherp zicht. O God, we hebben het allen nodig om in deze tijd christen te zijn en kerk. Schenkt u het ons alstublieft. Doe ons groeien in het verstaan van uw woord en in het verstaan van de tekenen van de tijd. Roep in ons het verlangen wakker om helderder te gaan zien, steeds meer, en om zo nauwer met u verbonden te raken. Wilt u door het licht van uw Heilige Geest ons hart verlichten, het hart van ons allen, om Jezus wil. Amen. De collecte wordt gehouden. Welkom terug, kinderen. Hard gewerkt weer, zie ik. Wij gaan aan het einde van deze dienst Psalm 117 zingen. Loof de Heere, alle gij volken. En wat doen we in de versie van de eigen bundel, nummer 132?
Ja, want dit is weer een... Dit is een kanon, ditmaal in twee groepen. Het middenvak is groep 1. De zijvakken zijn groep 2. Het middenvak zingt het lied 3 maal. En als het goed is, wordt het ook als zodanig gebeamd. Dus let goed op, dan komt het allemaal goed. Ontvangt u allen de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie en u allen.